Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze kerkdienst. Ik ben Dominee Droger uit Vlaardingen en ik ben al heel wat keren via de dijk naar het kerkje in Zuidland gereden, de Christgereformeerde Kerk, om daarvoor te gaan. En vanmorgen een keer niet, en niet meer natuurlijk, want het kerkje bestaat niet meer. Dus ik ben nu wat eerder afgeslagen en voor het eerst van mijn leven in dit prachtige kerkgebouw. De dominee van u zei, je zult onder de indruk zijn. Nou, dat ben ik. Wij hebben een hele eenvoudige kerkgebouw natuurlijk van de Christelijke Gereformeerde Kerken, meestal. Maar dit is, ik hou ook van oude kerken, ik hou van orgels, dus ja, ik vind dit heel bijzonder. Dus de dominee heeft gelijk gekregen. Fijn dat we elkaar mogen ontmoeten, de meeste van u ken ik niet en u mij niet misschien, maar we zijn onder het woord. En ik hoop dat het woord ons samenbindt en dat de Heilige Geest ons leidt. Ik heb van de Heer een hele mooie tekst gekregen om u te verkondigen. En ik hoop dat we samen een gezegende dienst mogen hebben. Ook de mensen die meeluisteren of meekijken, als dat kan, ook u natuurlijk hartelijk welkom. Ik heb een paar mededelingen voor u namens de Kerkenraad. Maandagavond is er belijdeniscatechisatie om 8:30. In verband met Dankdag zijn er deze week geen reguliere, dat betekent gewone catechisaties. Wij hopen dat de jongeren op woensdagavond naar de kerk zullen komen om de Heer te danken voor gewas, visserij en arbeid. De dienst begint woensdagavond om 7:30 en door meneer Volkers zal voorgaan. Woensdag is om 3:00 een kinderdienst in de Christgereformeerde Kerk, de Ark te Spijkenisse, waarin ook dominee Volkers zal voorgaan. Alle kinderen van harte uitgenodigd. Vandaag krijgen de kinderen een papier waarop 2 munten zijn afgebeeld. Het is de bedoeling dat ze daar hun dankpunten opschrijven en die aanstaande woensdagmiddag meenemen naar de kerk. Via de zondagsschool is de gezinsfolder met de dagboekstukjes uitgedeeld. Vrijdag komt JV plus 16 samen in Spijkenisse. De nieuwe kerkbode ligt voor een ieder van u klaar in de voorkerk. Ja, dat is daar dan natuurlijk, de voorkerk. Zeker, dit is de achterkerk. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. En tenslotte, na de zegen, zingen we een vaste brugt is onze God, vers 1 en 4. Dan zijn er 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor het instand houden van de eredienst. De tweede collecte voor de predikantsplaats. En de derde collecte bij de uitgang is voor een bijdrage van de energiekosten. En denkt u ook nog aan de zending en evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover de mededelingen. Gemeente, laten we stil worden voor God. Onze hulp en onze verwachting zijn in deze dienst in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt. En eeuwig leeft. En die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 103, stel ik voor, vers 1. Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. En vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen. Laten we samen zingen op Psalm 103, vers 1 en 4. Gemeente, laten we met eerbied luisteren naar de wet van God die tot ons komt in de 10 geboden. En ik zal ook de samenvatting lezen die de Heer Jezus ervan gaf van de wet van de Heer, zijn wet, toen hij op aarde was. En wij zingen daarna op Psalm 119, vers 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. Psalm 119, vers 9, na de wet van God en de samenvatting daarvan. Jongens en meisjes, weet je, het volk van Israël is op weg naar het beloofde land. Ze gaan door de woestijn. Ze komen bij een hele grote berg, berg Sinaï. En dan daalt God daar neer. En dan gaat God spreken. En iedereen stond erbij, jong en oud. Ook kinderen, jonge mensen, ouderen. En het onweert en het geluid van een bazuin. En God spreekt. En gemeente, wat God toen zei, dat horen we nu. Want toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de wet van God zo samen. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En een tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, laten we eerbiedig luisteren naar het woord van God dat vanmorgen tot ons komt uit de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 29. Laten we samen lezen de versen 1 tot en met 23. Wij luisteren naar het woord van God vanmorgen uit Jeremia 29, vers 1 tot en met 23. Laten we eerbiedig luisteren naar wat God in zijn woord hier tot ons zegt. Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten van de ballingen, aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap had gevoerd naar Babel. Nadat koning Jechonia, de koninginmoeder, de hovelingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem vertrokken waren, door de hand van Elaza, de zoon van Safan, en Gemaria, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel gestuurd heeft, naar Nebukadnezar, de koning van Babel. En dan komt de brief. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd, bouw huizen en woon erin. Leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laten dromen, want met leugen profeteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere, voorzeker pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. En u zult door mij bidden en ik zal voor u naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb. Spreek de Heere, en ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Omdat u gezegd hebt, de Heere heeft ons profeten in Babel doen opstaan, daarom zegt de Heere van de koning die zit op de troon van David, en van heel het volk dat woont in deze stad, uw broeders, die niet met u in ballingschap zijn vertrokken, zo zegt de Heere van de legermachten, zie, ik ga onder hen het zwaard, de honger en de pest zenden. Ik wil hen maken als de afschuwelijke vijgen die niet te eten zijn vanwege hun slechte kwaliteit. Ik zal hen achtervolgen met het zwaard, met de honger en met de pest. Ik zal hen tot een schrikbeeld stellen voor alle koninkrijken van de aarde. Tot een vervloeking en tot een verschrikking, tot een afluiting en tot een smaad onder alle volken waarin ik hen verdreven heb. Omdat ze naar mijn woorden niet geluisterd hebben, spreekt de Heere, toen ik mijn dienaren en de profeten vroeg en laat tot hen heb gezonden. Maar u hebt niet geluisterd, spreekt de Heere. En u, alle ballingen die ik uit Jeruzalem heb weggezonden naar Babel, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, van Agab, de zoon van Kolaja, en van Zedekia, de zoon van Maaseja, die in mijn naam leugen tegen u profeteren, zie, ik ga hen overgeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel. En hij zal hen voor uw ogen doodslaan. aan hen zal een vloek ontleend worden bij alle ballingen van Juda die aan Babel zijn. Mogen de Heer u maken als Zedekia en als Agab, die de koning van Babel heeft geroosterd in het vuur, omdat zij een dwaasheid in Israël hebben gedaan. Ze hebben een overspel gepleegd met de vrouwen van hun naasten en spraken in mijn naam een leugenwoord dat ik hun niet geboden had. Ik ben het die het weet en ben er getuige van, spreekt de Heere. Nou, best wel een heftige brief. Maar midden in die brief, lieve gemeente, staat een prachtige tekst. En daar wil ik vanmorgen met u naar luisteren. Naar Jeremia 29, vers 11. Waar God zegt, ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u toekomst en hoop te geven. Prachtig, een van de mooiste teksten in de Bijbel. Laten we om Gods zegen bidden over de verkondiging van zijn woorden over deze dienst. Laten we bidden. Genadig en barmhartig Heer in de hemel. Aan de morgen van wat een fraaie herfstdag lijkt te worden. De zon komt op in de natuur. De natuur is indrukwekkend mooi. Aan de morgen van die dag zijn we naar uw huis gegaan. Zijn we hier samengekomen in de oude dorpskerk van Abbenbroek. De meesten van ons zijn hier al vaak geweest. Er zijn hier ouderen die al misschien heel hun leven hier komen, zondags en door de weeks. Je hebt je vertrouwde plekje weer ingenomen. Heer, voor uw dienaar is het voor het eerst dat hij op deze kansel staat en deze gemeente mag voorgaan, dit aloude kerkgebouw mocht betreden. U brengt ons vanmorgen bij elkaar. We mogen elkaar ontmoeten op de beste plek ter wereld, voor uw aangezicht, daar waar de bediening van de verzoening plaatsvindt, daar waar het woord van u mag worden verkondigd. Mogen u hartelijk danken voor die zegen. Mogen u danken ook dat u ons spaarde in de afgelopen week. Herfstvakantie voor velen van ons. Misschien ook wel op vakantie geweest of leuke dagen gehad, uitjes gedaan met de kinderen. Misschien met je kleinkinderen wat ondernomen. Heer, zo gaat het leven, zo zal het ook hier zijn in Abbenbroek. Dank u wel als we een fijne week hebben gehad, als we leuke dingen hebben mogen doen. Als we een goede vakantie achter de rug hebben, als we mochten optrekken met elkaar. Heer, er zijn nog heel veel goede dingen in dit leven, daar zijn we dankbaar voor. We danken u voor onze gezondheid. We danken u voor de kracht die u ook vanmorgen ontving om naar uw huis te gaan. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Wellicht is ook een aantal gemeenteleden verhinderd om vanmorgen hier te zijn vanwege ziekte, vanwege afnemende gezondheid of andere omstandigheden. Danken u ervoor dat dan wel de mogelijkheid er is om mee te kijken en mee te luisteren. En zo mogen we samen zijn als gemeenteleden, als gasten rondom dat ene oude woord van u dat al vele eeuwen in dit gebouw klinkt. Heer, wat bijzonder dat we daar samen mogen zijn. Daar waar door de eeuwen heen uw Heilige Geest heeft willen werken, waar mensen tot geloof en bekering zijn gekomen, waar ze gevoed zijn door uw woord en door uw geest, door het heilig avondmaal en door de doop. Heer, er zijn hier de eeuwen door wonderen van uw genade verricht. Maar er zijn ook altijd weer wensen geweest die hebben dat niet meegemaakt, die hebben dat niet gewild, die hebben hier voor de vorm gezeten of wat dan ook. En Heer, hoe zitten wij dan vanmorgen hier? U weet dat, of we hier zitten met een verlangend hart, met een uitziend oog, met een verlangen om gevoed te worden of geraakt. Heer, hoe zijn we naar de kerk gekomen? We hebben ook onze zorgen natuurlijk meegenomen, onze moeite, onze verdrietigheden en wat ons bezighoudt. En het leven is inderdaad soms verre van eenvoudig. Mogen wij bidden vanmorgen om de leiding van uw Heilige Geest. Mogen wij bidden dat u ons hart opent voor het eerst of opnieuw. En dat uw dienaar ook geleid mag worden door diezelfde geest. En die prachtige tekst mag verkondigen. Waarin u nota bene in uw hart laat kijken. Heer, laat dat ook duidelijk worden vanochtend. Laat dat ons raken. Laat dat ons door uw Heilige Geest tot een grote verwondering mogen strekken. En wat u ook zegt, Heer, in deze tekst, deze belofte, maak ze waar in ons leven voor het eerst en opnieuw. Dat u niet alleen gedachten van vrede over ons hebt, maar dat u ons ook vrede biedt. Vrede doet ervaren, vrede door het bloed van het kruis van Jezus. Want Hij is onze vredevorst. Heer, wij leven in een wereld vol onvrede, vol geweld, vol onzekerheid. En ons eigen leven misschien legt ook heel de boel over hoop. Is er veel zorg en moeite? We weten het soms van elkaar en soms niet. Maar Heer, schenk ons uw vrede. Laat uw vrede op ons neer mogen dalen, in ons hart mogen worden afgekondigd. En dat we zo bij u mogen schuilen vanmorgen. Heer, we bidden voor de kinderen in de kerk. Fijn dat ook hier in deze gemeente jongens en meisjes zijn. En ze zijn vanmorgen meegegaan met papa en mama naar uw huis. Ze zitten hier. Geef ook hen uw zegen. Laat de dominee zo eenvoudig ook preken dat ze het mogen begrijpen en dat ze iets mee mogen nemen. Zegent u ook de jongeren in ons midden. Fijn dat ze er zijn. Ja, zegent u ons allen in wat voor leeftijd we ook zijn. Ook als daar de avond van het leven gekomen is of al langer duurt. Bidden voor de ouderen in de kerk of thuis. Zegent u alle gemeenteleden, Heer, de gasten. Zegen ook hen die meeluisteren met ons. Mogen allemaal ervaren dat u van ons af weet en dat u ons opzoekt. En dat u zich met ons inlaat. En dat uw woord zijn kracht doet. En dat we precies mogen ontvangen uit uw hand vanmorgen wat we nodig hebben. Ook al kennen we helemaal elkaar niet. Dat u die naar datgene mag zeggen wat hier gezegd moet worden. En dat we het mee mogen nemen en dat het tot zegen mag zijn. En dat we getroost worden door dat heilzame, heerlijke, onvergetelijke woord van u. Bewaart u ons voor de zonde in deze dienst, voor de boze. Hij is de trouwste kerkganger, zeggen we wel eens. Hij komt ook al hier even over de vloer. Heer, hou hem bij ons weg. Laat onze zorgen en moeite ons ook niet in het luisteren belemmeren. We leggen ze ook voor u neer. Heer, u weet wat ons bezighoudt, u weet wat onze moeilijkheden en zorgen zijn, wat ons beschadigd heeft, wat in de gezinnen ook aan gebrokenheid voor kan komen, in je eigen leven, hoe het in je huwelijk kan spannen. Heer, we bidden ook voor alle rouwdragenden in deze gemeente, onze broeders en zusters die geliefden hebben verloren, korter of langere tijd geleden. Heer, het wendt nooit. Het wordt alleen maar erger, het verlies. Wilt u troosten, sterken, nabij zijn? Laat de preek van vanmorgen ook voor hen tot zegen mogen zijn. Heer, mogen we bidden voor de gezinnen in de gemeente. Voor vaders en moeders, voor opvoeders, voor grootouders, voor families. Heer, we bidden voor elkaar, voor allen die ons lief zijn. Ook bidden voor onze kinderen die niet meer naar de kerk willen. Voor onze kleinkinderen die niet meer gedoopt zijn. Heer, ze zijn er ook ongetwijfeld hier, want uw dienaar komt ze overal tegen. Mensen die dat verdriet met zich meedragen. Heer, het is zo onverteerbaar en het is zo aangrijpend. Bidden voor ons nageslacht, ook dat afhaakte, dat eigen wegen gaat, dat heel goed zonder God denkt te kunnen leven, die zelf zeggen, God bestaat niet voor ons. O God, laat u ook met hen in. En laten zo onze kinderen en kleinkinderen ons nageslacht. U mogen dienen en lief hebben. Laat uw trouw erop mogen rusten. O God, u hebt beloften gegeven. We leggen ze in uw handen. De namen van onze kinderen. Ook van hen die wel naar de kerk gaan. Heer, zij moeten ook tot geloof en bekering komen. We moeten allemaal wederom geboren worden. Laat ons geslacht u de Heer mogen vrezen. Misschien mogen we zeggen dat het voorgeslacht dat ook deed. Dat is heel rijk. Als we terug mogen zien op ouders, grootouders en nog verdere familie. Heer, u werkt toch in de lijn van de geslachten. Ga door met dat werk alstublieft. Mogen we zo elkaar in uw handen leggen. We bidden om uw zegen ook over allen die een taak hebben in de diensten vandaag. Zegen de koster, de organisten, hen die de beelduitzending verzorgen. Allen die een taak hebben ook voor de kinderen en de kleine kinderen. Heer, we leggen alles in uw hand. We bidden ook voor het wereldgebeuren. Heer, er is heel veel aan de hand, u weet het, op uw wereld. Er is sprake van geweld, van oorlog, van dreiging, van honger. En wat is er allemaal niet? Vluchtelingenproblematiek, klimaatcrisis. Mogen ook dat allemaal in uw handen leggen. Mogen ook bidden vanmorgen voor Israël. Heer, dat is uw volk. Uw dienaar hoopt er zo nog wel wat over te zeggen. Maar Israël zal altijd uw volk zijn en blijven. Wat er ook gebeurt, hoe het in Israël ook gaat, dat maakt allemaal niet uit. De roeping Gods en de belofte van u zijn onberouwelijk voor Israël. De tekst van vanmorgen gaat nog steeds ook voor Israël. En u weet dat het weer heel erg spant en dat de geestelijke leider van Iran heeft gezegd, en nu pakken we ze weer terug. Heer, bewaar voor nieuw geweld. Bewaar voor een verdere escalatie van geweld. Geef vrede in het Midden-Oosten. Wil geven, Heer, dat het stopt, de oorlog in Gaza en in Libanon en vanuit Iran en waar vandaan ook. Geef uw volk veiligheid, geborgenheid. Wees als een vurige muur voor Israël. Wilt u waarmaken wat in Psalm 125 staat, dat rondom Jeruzalem bergen zijn. En zo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. Laat dat ook de komende weken blijken, trouwe God. Maar wilt u ook met uw Heilige Geest onder Israël werken? Want Heer, dat is het allerbelangrijkste. Dat ze u mogen leren kennen, dat ze de Heer Jezus mogen leren liefhebben. Dat ze mogen schuilen bij het kruis van Golgotha. Werk dat onder het Joodse volk wereldwijd. Maar werk dat ook onder ons eigen volk en werk dat ook onder ons eigen hart. En laat de gemeente gezegend worden op deze dag. We belijden onze zonden, schuld, ongerechtigheid. Ach Heer, wij kunnen voor u niet bestaan. Ik kan alleen maar denken aan de afgelopen week, wie wij voor u geweest zijn, wat we deden en niet deden, dachten en niet dachten, zeiden en niet zeiden. O Heere, er moet een dikke onvoldoende onder. We mogen met onze zonden ook schuilen bij de Heer Jezus. En Heer Jezus, reinig ons van onze zonden door uw kostbaar bloed. Mogen we zo net zoals in Goossen achter uw bloed schuilen, samen met onze kinderen en kleinkinderen, met allen die ons lief zijn. Veilig achter het bloed van het lam. O Vader, zie ons aan in uw geliefde Zoon die aan uw rechterhand is. In zijn doorboorde handen en wilt u onze gebeden verhoren, onze dank aanvaarden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente zullen nu zingen op Psalm 89, stel ik voor vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En vers 20, gedenk de smaad dien elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. Wij zingen als inleiding op de prediking Psalm 89, vers 23. Gemeente, laten we na de preek zingen op Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouwen is al nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijkseinden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heer met blijde galmen, gij ganse aarde, juich van vreugd, zing vrolijk in verheven psalmen, het heil dat de aarde in het rond verheugt. Psalm 98, vers 2, zingen wij na de preek. Geliefde gemeente van de Heere, hier in het kerkgebouw, gasten, u die meekijkt en meeluistert. Wat is de Bijbel een bijzonder boek? Al vele eeuwen ligt hij hier, op deze plek. Het is een moderne Bijbel, dus dat is niet een oude van eeuwen oud, maar eeuwenlang ligt hij al hier. U hebt een Bijbel in huis, je hebt een Bijbel, Bijbeltje. Gemeente, de Bijbel is het belangrijkste boek ter wereld. Vindt u dat ook? Want lieve gemeente, in de Bijbel gaat het over God. In de Bijbel gaat het over wat God heeft gedaan in de geschiedenis van Israël bijvoorbeeld. In de Bijbel gaat het over wat God zal doen in de wereldgeschiedenis, ook aan onze toekomst. In de Bijbel, jongens en meisjes, hoor je ook God zelf spreken, weet je dat? We hebben net naar de wet van God met elkaar geluisterd, hè? De 10 geboden. Ik heb dat verhaaltje erbij verteld. Gemeente, Gods eigen stem klonk in de woestijn. Vele jaren geleden en verborgen klonk in ons midden. In onze taal, vertaal natuurlijk, God sprak waarschijnlijk Hebreeuws. Maar in onze taal hebben we vanmorgen gehoord wat God vele eeuwen geleden op de berg Sinaï sprak. Ja, dat is zo, denk je dan. Nee, dat is bijzonder toch? Eens over nadenken. Misschien bent u wel eens op de berg Sinaï geweest. Ik wel, 2007, met een reisgezelschap, hebben we de berg beklommen. Diep in de nacht gingen we op pad en om 6:00 ochtends, jongens en meisjes, waren we op de top met vele honderden mensen. Weet je, en toen ging de zon op en dan val je helemaal stil, hè. Dan denk je, hier sprak God al deze woorden. Hier klonken ooit de woorden van de 10 geboden. Ik heb nog een steen opgeraapt en die heb ik mee naar huis genomen en die ligt nu in mijn vensterbank. Als een herinnering aan de Sinaï. Weet je? En wat God daar sprak, dat horen wij dus. God spreekt in zijn woord op allerlei mogelijke manieren. Rechtstreeks, via profeten, via de brieven van Paulus. Het is voor ons allemaal Gods woord. Een gemeente, is een aantal teksten in de Bijbel die zijn volgens mij nog meer bijzonder. Want daar gunt God een blik in zijn hart. Ja, je kan zeggen natuurlijk, dat is in heel de Bijbel zo klopt. En zeker de psalmen, zou ik willen zeggen. Daar zie je God in het hart. Hè. Luther zei, reformatie denk ik gehad natuurlijk. Ik heb het vorige week afgekondigd. U hebt samen met de CGK Spijkenissen de reformatie herdacht, hoorde ik, donderdagavond. Luther zei, in de psalmen zie je de heiligen in het hart. Dat klopt. Maar veel meer, daar zie je God in zijn hart. Klopt. Maar er zijn teksten in de Bijbelgemeente, dan zie je echt God in het hart, omdat God zegt wat er leeft. Er zijn teksten in de Bijbel waarin God zegt waaraan hij denkt. Of waarin staat waar God aan gedacht heeft. Kijk, en dat is die tekst van vanochtend. En daarom vind ik die zo prachtig en zo treffend en zo ontroerend. Want in die tekst, Jeremia 29 vers 11... dan zegt God tegen Israël wat hij denkt. Snap je? Hoe bijzonder dat is. We hebben ook allemaal gedachten. Hè? Wij denken natuurlijk ook heel de dag door. Er gaan duizenden gedachten door ons heen. Maar heel veel van die gedachten, dat weet niemand. Dat weet je alleen zelf. Een paar gedachten misschien die uit je. Of mensen zeggen, hoe denk jij daarover? Nou, dan ga je vertellen hoe je erover denkt. Maar heel veel gedachten die zijn voor ons privé. Vaak onrein, zondig. En we hebben gebeden dat God die vergeven wil. We hebben ook hele verkeerde gedachten, onreine gedachten, zondige gedachten. En de tekst van vanochtend, dan zegt God tegen Israël. En tegen u en jou en mij. hoe hij denkt. Bijzonder, hè? Je wordt er stil van. Dat mag. Want leest u maar nog eens een keer met mij mee, Jeremia 29 vers 11. Daar zegt God, God spreekt daar via Jeremia, ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Gemeente, naar dat woord van God wil ik vanmorgen met u luisteren, onder inwachting van de Heilige Geest en de leiding van Hem. En het thema van de preek is, de Heere geeft een hoopvolle toekomst. De Heere geeft een hoopvolle toekomst. Gemeente, om de tekst te verstaan moet ik eerst iets met u delen over de achtergrond ervan. Jongens en meisjes, de profeet die deze woorden geschreven heeft, heet Jeremia. Jeremia leefde zo rond de ballingschap. Je hebt drie ballingschappen gehad. Eerst is het tienstammenrijk in de ballingschap gevoerd, 722 voor Christus, naar Assyrië, weet u. Maar toen mocht het tweestammenrijk Juda nog blijven wonen in Israël. Dat heeft nog een poosje geduurd. Maar toen kwam ook daar het oordeel van God, na heel veel waarschuwingen, na heel veel oproepen tot bekering. En toen is in 597 voor Christus is het eerste deel van het Joodse volk naar Babel gevoerd en gebracht. Notabene, stel je het je voor, als je huis en haard moet verlaten, alles moet achterlaten. Jongens, meisjes, stel een soldaat op de stoep. Stel van de week, gebeurt natuurlijk niet. Maar stel dat er van de week de bel gaat en er staan een paar soldaten op de stoep en die zeggen, kom maar mee. Je moet naar Rusland, ik noem maar wat. Nee, nee, maar dat wil ik niet en dat kan niet. En je mag niks meenemen, alleen het hoognodige. En kom maar met je handen, die boeien en dan ga je mee. Dat is gebeurd, hè. 597 voor Christus, 587 voor Christus. Dan heb je de grote ballingschap, de grote wegvoering. Velen zijn toen naar Babel op transport gesteld. Jeruzalem is verwoest, de tempel is met de grond gelijk gemaakt. De stadsmuren zijn neergehaald. Verschrikkelijk allemaal. En in die tijd leefde Jeremia. En dan lees ik in het teksthoofdstuk, en dan heb ik u gelezen, dat Jeremia van de Heere twee brieven moet gaan schrijven naar de ballingen in Babel. De eerste brief heb ik met u gelezen, de tweede staat daarna, daar moet u vandaag nog maar eens even naar kijken. En heel bijzonder is dan, gemeente, dat die twee brieven die Jeremia dus moet schrijven in die situatie, in de Bijbel terechtgekomen zijn. Waarom moet Jeremia die brieven schrijven? Wel, die groep ballingen die in Babel zijn, die horen daar van de profeten die dus daar ook zitten, die zeggen, nou, het valt allemaal wel mee hoor. Dit zal niet al te lang duren. Ja, we zijn inderdaad op transport gesteld, maar dat voor een korte periode en dan gaan we weer terug. Een verschijnsel dat je heel vaak onder de mensen tegenkomt en elke keer weer constateert. Mensen die denken, het valt wel mee, het zal wel overgaan. Ik ben nu een boek over de watersnoodramp van 1953 aan het lezen. Ik ben verbijsterd door dat boek. Kijk, ik kom van goede oogvlakke, dus van mijn voorgeslacht weet ik er wel het een en het ander over. Maar ik heb nooit geweten dat er zoveel gewaarschuwd is en dat het niet overgenomen is en dat de dijken niet werden hersteld. En zelfs toen de storm opstak, jongens en meisjes, het begon verschrikkelijk te waaien en dachten veel mensen, het valt wel mee. Daarom zijn ze zo verdronken, weet je. En dat is hier ook al. Mensen zijn in Babel, het valt allemaal wel mee, dat oordeel van God, we zullen hier niet al te lang zijn en dan gaan we toch weer terug. En dan zegt God tegen Jeremia, nu snapt hij de brieven wat beter, God zegt, nu moet je een brief gaan schrijven. En dan moet je daar in Babel de mensen de opdracht geven, ik heb met u gelezen, dat ze huizen moeten gaan bouwen. En dat ze erin moeten gaan wonen, dat ze tuinen moeten gaan aanleggen, van de vruchten van mogen eten. Ze moeten trouwen, ze moeten zonen en dochters verwekken. Ze moeten bidden voor de vrede van de stad, want als de stad vrede zal hebben, waar je die ook maar hebt, nou, dan zullen jullie ook vrede hebben. Dus God laat via die brief weten dat ze best nog een hele tijd in Babel zullen zijn. Het zal zelfs 70 jaar duren, heb ik ook met u gelezen. En God vermaant ernstig die valse profeten die het volk op de verkeerde been zetten. En er zijn een aantal profeten die zijn zo bezig, die zullen zelfs gedood moeten worden. Dat was de slot van de schriftlezing. Dus God zegt, mijn oordeel is gekomen en het zal er zijn en het zal voortduren. 70 jaar lang zullen jullie daar moeten zijn. En dan in het hart van die briefgemeente, dan komt die zeer ontroerende, onvergetelijke tekst. Want er zouden ook andere volken zijn die zouden zeggen, ja maar inderdaad, wij zitten hier, maar komt het ook wel goed? Zal het ooit anders worden? En dan zegt God, oh die deint. En gemeente, moet u met mij nu de tekst eens lezen. God vraagt aandacht voor zichzelf. Het staat met grote nadruk. Ik immers, ik. Kijk, als wij ikkerig zijn, dan is het vaak verkeerd. En als het hoogmoed en dan wil je de gedachten van iedereen op je richten. Maar als God ik gaat zeggen. Lieve gemeente, moet je gaan luisteren als God spreekt, sowieso al. Maar als hij met grote nadruk aandacht vraagt voor zichzelf en zegt ik immers. Wat wil God zeggen dan? God zegt, ik ken de gedachten die ik over u koester. Spreek de Heer. Dus in die brief stelt u voor, die is geschreven door Jeremia, die is overgebracht naar Babel, die is voorgelezen. Op die plek waar al die ballingen wonen, waar ze misschien een synagoog al hadden opgericht, want die hadden ze in Babel. Op een goede Shabbat zitten ze daar even, ik fantaseer even een voorbeeld, dan zitten ze daar in de synagoge, weet ik waar, in Babel. En dan komt de voorganger, hij zegt, ik heb hier een afschrift van een brief van de profeet Jeremia uit Jeruzalem. En mensen zeggen, oh, dat is interessant, dat is mooi. En ze luisteren met elkaar. En dan zegt God dat ze moeten blijven wonen. Zegt God dat het oordeel 70 jaar zal duren. En dan opeens horen ze God zelf als het ware in hun midden spreken. Ik, immers, ik ken. Ik ken de gedachten die ik over u koester. Dus God zegt hier dat hij gedachten over die ballingen heeft. Dat hij aan hen denkt. Hij denkt aan hen. Jawel, in het oordeel. God denkt aan hen. Ik ken de gedachten die ik over u koester. Hoort u dat? God koestert zijn gedachten over het Joodse volk. En gemeente, om het dan nog eens een keer te onderstrepen. God zei al ik. Dan zegt God, spreek de Heere. Ik heb ooit al eens gelezen ergens, als dat in de Bijbel staat, dan moet je zo denken aan de handtekening van God. Dan zet God eigenlijk zijn handtekening onder die tekst. Je vindt dat heel vaak in de profeten, spreek de Heere of spreek de Heere van de legermachten. Als u dat eens leest, dan moet u ze onthouden. Hier zet God zijn handtekening. God zegt met grote nadruk wat hier staat, dat is de waarheid, dat is mijn waarheid. Dus God zegt met, even in mijn woorden gezegd, ik heb echt deze gedachten over u. Ik denk echt zo over u. Spreek de Heere, wat zijn dat dan? Ja, gemeente, voor de hand ligt dat gedachten van kwaad zijn. Dat God vertoornd is op zijn volk en dat God nu het oordeel heeft laten komen. Als die mensen eerlijk zouden zijn daar in Babel, dan zouden ze moeten denken, ja, die gedachten over, van God over ons, die zijn negatief. Die zijn vol toorn en gramschap, want we hebben het zo verbruikt en we hebben God zo lang laten roepen. En God heeft zoveel profeten, hebben we ook nog gelezen, vroeg en laat zijn die gekomen, gewaarschuwd en gelokt en genodigd. God heeft van alles gedaan. Oordeel heel lang uitgesteld. God heeft heel veel geduld. Ook met het Joodse volk gehad. Tientallen, honderden jaren. Ja, tenslotte is de boot aan. Dat is bij God zo. Hè? Dat moet je even goed onthouden. God kan heel lang wachten. God kan heel lang. Maar op een gegeven moment is het klaar. Hè? Hier ook gebeurt. 587. God zegt nu is het klaar. Weet je. Maar dan zitten ze daar in Babel. En dan zou je de indruk kunnen hebben. Nou is God zo vertoornd op ons. En dan gaat dat 70 jaar duren. En nee, gemeente staat er niet. God zegt met grote nadruk, ik heb geen gedachten van kwaad. Dan hebben jullie verdiend, dat zijn jullie waardig, dat ik gedachten van kwaad zou hebben. Dat ik kwaad zou zijn. Nee, ik heb gedachten van shalom. Want er staat hier natuurlijk in het Hebreeuws, dat snap je al lang. Ik heb gedachten van shalom. Van vrede. Ik ben uit op vrede, ik ben uit op harmonie, ik ben uit op een verzoende betrekking. Ik ben erop uit. Begrijpt u? De gemeente is toch ongelooflijk. Dat het weer goed wordt. Hè? Zo is God. Er worden zoveel verkeerde dingen over God in onze tijd geroepen. Hè? Van alle kanten. En zelfs in kerken hoor ik soms dingen over God zeggen. Maar dit is God. God zegt, ik heb gedachten van vrede. Stelletje ballingen daar in Babel. Alles verbeurd en verzondigd. Op mijn hart getrapt, me beledigd, me verdriet aangedaan, mijn toorn opgeroepen. En toch, ondanks dat alles, ik heb gedachten van vrede. dat het weer goed wordt. Dat het weer goed komt. En dan staat er nog even verder. Namelijk, want er staat cursief, hè, dat staat niet in het Hebreeuws. Wat zijn die gedachten van vrede dan? Staat in onze vertaling om u toekomst en hoop te geven. Ja, dat staat er letterlijk in het Hebreeuws, dat klopt. Toekomst en hoop. Maar gemeente, dat is Hebreeuws taaleigen. Je zou het ook zo kunnen vertalen, namelijk om u een hoopvolle toekomst te geven. Of om u een toekomst te geven waar u vol hoop op kan vooruitkijken. Hoe zeg ik dat? Waar u hoopvol naar kunt uitzien, dat is beter zin. Dus God zegt, ik heb gedachten van vrede, namelijk om u een toekomst te geven waar u met hoop naar kan verlangen. Snap je? En wat is die toekomst? Dat staat verderop. Ik heb het u gelezen. Ze zullen de Heer mogen aanroepen en dan zal hij hen verhoren. Dan zal hij naar hen luisteren. Ze zullen zoeken en dan zullen ze hem vinden. Hij zal door hem gevonden worden. En de Heer zegt, na 70 jaar gaan jullie terug. En dan is er weer een plek in het beloofde land. En dan zullen jullie weer wonen en leven. Dat is die hoop en die toekomst. Die toekomst en die hoop. God zegt, ik geef jullie een toekomst. En dan mag je op hopen. Het is niet einde daar in Babel. Het oordeel zal niet voortduren. Ten slotte zullen mijn gedachten van de vrede die ik nu al heb, gestalte gaan krijgen, uitwerking vinden. Ik ga jullie terugbrengen. Het wordt weer goed. Shalom, vrede. Vrede met God. Op het hoogst misdaan, jawel, maar ik zal het vergeven. Gemeente, dat staat in de tekst. En dat is in Babel afgekondigd en dat is in Babel voorgelezen. En weet je, God heeft het gedaan. Misschien zegt u, ik zou wel eens willen zien dat God iets doet. Dat God zijn belofte. Ik heb een jongen in mijn gemeente gehad. Ik zie hem nog zitten op mijn rode bankje op mijn studeerkamer. Hij zegt, dominee, ik heb nou al een jaar gebeden dat God eens laat zien dat hij bestaat. En dat hij leeft en dat hij wat doet. Maar ik heb nu een jaar gebeden en ik heb niks gemerkt. Ik zeg, Sander, kom op, ga door. Want God zal het je laten merken. En kijk eens in de Bijbel. Er staan toch zoveel voorbeelden dat God laat zien dat hij leeft en dat God laat zien dat hij werkt. Want dit gemeente is gebeurd, hè? Inderdaad, na 70 jaar, jongens en meisjes, is die ballingschap in Babel ten einde gekomen. En toen heeft God het hart van een zekere koning Koras bewerkt, notabene een grote heiden. Iemand waarvan je totaal niet zou verwachten dat hij mee zou werken. Juist tegen zou werken, maar nee. Want het hart van de koning is in Gods hand als van waterbeken. Dus God kan heel makkelijk, kan ik heel veel verhalen over vertellen, maar dat gaat lang duren. God kan iedereen zo bewerken dat hij wil doen wat hij wil. En Kores heeft ervoor gezorgd dat er een eerste lichting terugging en later nog een tweede lichting. God heeft dit waargemaakt. Dus die gedachte van God, van vrede, heeft God concreet gestalte gegeven. En kijk, gemeente, de kijker had vroeg of ik voor Israël wilde bidden. Dat doe ik heel graag, want ik ben heel erg betrokken op Israël, maar dat hebt u gemerkt. En u bent dat misschien ook wel. Wij moeten heel erg met Israël meeleven, ook vandaag de dag. Ik las dus van de week in de krant dat de geestelijke leider van Iran opdracht heeft gegeven afgelopen maandag om Israël keihard terug te pakken. Want ze zijn natuurlijk over en weer flink bezig. Ja, dat is heel zorgelijk, vind ik zelf. Ik heb er niet zo heel verstand van, maar ik vind het heel zorgelijk aan één kant. He, want als in het Midden-Oosten de boel ontbrandt en ontketend en uit de hand loopt, dan weet ik niet wat er gebeurt. Dan zou de vierde of de derde wereldoorlog kunnen aanbreken. En tegelijkertijd ben ik er ook weer gerust op, weet u. Want ik weet en geloof dat Israël Gods volk is. En ik weet dat de genadegaven en de roeping van God onberouwelijk zijn. En ik weet dat God zijn volk echt vasthoudt. De laatste maanden ook weer gezien, niet waar? Die vorige aanval vanuit Iran met weet ik hoeveel raketten, ze hebben Israël niet eens bereikt. En een paar weken geleden, die 180 ballistische raketten, ze hebben nauwelijks schade aangericht. Denk je, dat is ook toevallig, knap Israël? Nee, dat is God voor mij dan, voor u ook denk ik. God, de Heer regeert, God beschermt zijn volk, God zal ook nu er voor Israël zijn. En deze tekst, dus ook van morgen, die is allereerst niet voor ons, maar voor het Joodse volk. Dus wat hier staat, die gedachten die God koestert, staat, ik ken de gedachten die ik over u koester. En ik lees dus nergens in de Bijbel dat God ze niet meer koestert en dat het overgegaan is en dat Israël niet meer Gods volk is. Dat is niet waar. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar Israël is Gods volk niet meer. Dat is gewoon een volk, net zoals alle volken. Dat is niet waar, gemeente. God is nog steeds de God van Israël. En God koestert nog steeds gedachten van vrede over Israël, ook van vandaag en van de toekomst. Dus dan komt het toch weer goed, denk ik dan, in alle eenvoud. En er kunnen van de week misschien 500 ballistische raketten komen, maar ik denk dat ze alle 500 geen doel gaan treffen. Want God is een God van genade en barmhartigheid en zal zijn trouw aan Israël nooit krenken. Maar gemeente, deze tekst van vanmorgen is niet alleen voor het Joodse volk van toen en nu. Want wij leven na Pinksteren, wij zijn uit de heidenvolken gekomen, wij zijn bij Israël, zegt Psalm 87, ingelijfd. Wij mogen de naam van Sions kinderen dragen. Wij zijn in het verbond van God opgenomen door de doop. Dat is bevestigd en verzegeld door dat teken. Weet je, dus die tekst van vanmorgen is een woord van God voor u en voor jou. En mag ik vanmorgen verkondigen in deze oude dorpskerk. God zegt tegen u en jou, ik ken de gedachten die ik over u koester. En wat voor gedachten koestert God dan over mij? Ja, gemeente, hij zou over mij gedachten van kwaad moeten koesteren. Toch? Gedachten van kwaad als ik zie op mijzelf, als u ziet op uzelf, als u eerlijk bent. Kijk, je kan oneerlijk zijn, je kan natuurlijk zeggen het valt allemaal mee in mijn leven en ik doe het vrij aardig. Maar als de Heilige Geest in je leven komt, dan ga je het in ieder geval zien. Maar als je eerlijk bent, dan moet je zeggen wij kunnen voor God niet bestaan. Wij zijn vanaf het moment van onze ontvangenis in de moederschoot, zijn wij verdorven, zijn wij zondig, zijn wij schuldig. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Dus ontvangen bij de conceptie, bij de vruchting en geboren was het nog niet veranderd. Weet je, wij zijn zondaren. Dus als ik u vanmorgen mag verkondigen dat God over ons gedachten van vrede koestert... dan moet het nu stil in de kerk worden, ja. Dat klopt. Want gemeente, dat is een groot wonder. Dat is het wonder van Gods genade. Daarom heb ik het Psalm 103 laten zingen. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd door ons. Langmoedig en genadig. De Heer is groot van goedertierenheid. En ik mag het u echt vanmorgen verkondigen en meegeven dat God gedachten van vrede koestert over u en over jou en over mij. En dat we een God hebben die toekomst en hoop wil geven. Een hoopvolle toekomst. Een toekomst waarop je hopen mag. Een toekomst waar je naar mag uitkijken. Dat wil God ook u geven. Gemeente, dat is rijk toch? U zegt, is dat waar, dominee? Staat het toch? Of is die tekst? Ja, die staat in de Bijbel toch? Het is een woord van God voor u en voor jou. God zegt, ik koester gedachten van vrede over u. Dat is een belofte van God, gemeente, begrijp me goed. Want hier zit een gevaar dat je er niet goed mee omgaat en dat je denkt, oké, prima, fijn, mooi. Dan is dat zo, dan is het oké, dan is het in orde, dan komt het allemaal goed. Nee, gemeente, dat klopt niet. Want het is een belofte van God. Het was een belofte voor de Joden in ballingschap. Het is een belofte van Israël voor vandaag. Het is een belofte. En het kleinste kind in de kerk weet wat je met een belofte moet doen. Althans, mijn kleinkinderen weten dat heel goed. Als ik tegen mijn kleinkinderen zeg, als we een dagje uitgaan, we gaan na afloop even naar de Mac. Of naar de Action om een cadeautje uit te kiezen. Stel dat ik het niet doe, soms doe ik het wel, doe ik net alsof ik het vergeet. Nou, zij vergeten het niet natuurlijk. Dan zeggen ze, opa, we zouden toch naar de Mac gaan? Dan zeg ik, ja, natuurlijk gaan we erheen. Opa, we gingen toch naar de Action, had u beloofd? Ja, natuurlijk gaan we daarheen. Snap u? Die kleine kinderen, en nu snappen de kinderen in de kerk het ook. Die kleine kinderen begrijpen al wat je met een belofte moet doen. Met een belofte mag je bezig gaan. Met een belofte mag je werkzaam worden. Met een belofte mag je naar, in dit geval naar de Heere gaan. En gemeente, dat zie je in het woord van God op zoveel plaatsen. Ik schiet me een voorbeeld van David te binnen. David krijgt een belofte van God. In het boek Samuel staat dat ergens. En dan gaat hij ermee naar de Heere en dan zegt hij, Heere, doe wat u gesproken hebt. Snap je? En dat is de bedoeling. En dat is de bedoeling van deze tekst. Niet dat je hem in je zak steekt en denkt, oké, dan is het wel in orde. Nee, gemeente, want dan heb je er niks aan. Maar je mag ermee naar de Heere gaan. In alle eerbied. Maar ook openheid. En vrijmoedigheid. En mag je zeggen, Heere, u zegt in uw woord. Dat u gedachten van vrede over mij koestert. mag het ervaren in mijn leven. U wil een toekomst en hoop geven, een hoopvolle toekomst. U wil een toekomst geven waar ik met hoop en verlangen naar mag uitzien. Geef me zo'n toekomst. Snap u? Dan doet u wat mijn kleinkinderen doen. Dan doe jij wat jij ook al lang doet natuurlijk. Pleiten op heet dat. Betekent niet weglopen, maar betekent aanspreken op. Herinneren aan. Heren, doe wat u gesproken hebt. Maak het waar. Vervul het in mijn leven. En gemeente, dan verzeker ik u, als u in die weg ook met deze belofte bezig bent en aan de gang gaat, dan heeft God in zijn woord beloofd dat hij het doet. Niet omdat ik zo bezig ben en dat ik zo... Nee, dat ook weer niet, want dan ligt het weer in mezelf. Nee, omdat God het heeft gezegd. God heeft gezegd, als ik hem aanroep in de nood, als ik in het gebed tot hem ga, als ik worstel met de belofte van hem, als ik hem aanspreek op zijn woord, zal God het vervullen. En dan gebeurt er iets prachtigs. Want dan ga ik merken dat God gedachten van vrede over me koestert. Want dan komt hij in mijn leven en dan gaat hij werken in mijn leven. En gemeente, kennen we dat? Mag ik dat vragen in Abbebroek? Kent u het werk van de Heilige Geest in uw leven? Bent u wederom geboren? Mag u weten dat God gedachten van vrede over u koestert omdat u dat ervaart? Ik weet niet waar mijn vrouw op dit moment aan zit te denken, maar stel dat ze aan mij denkt. Dan merk ik dat niet. Dan merk ik daar niks van op dit moment. Snap je? Nee, natuurlijk niet. Ik weet niet wat ze zit in de kerk natuurlijk. Maar of ze aan mij denkt, dat denk ik zelfs ook niet. Maar stel dat ze het zou doen, dan merk ik daar niks van. Weet je, maar als God gedachten des vredes over je heeft en dat gaat uitwerken en toepassen en hoe zeg ik dat, je deel aan gaat geven, dan ga je het merken. Dat God zijn gedachten van vrede, laat ik het zo zeggen, gaat omzetten in daden van vrede. In een afkondigen van vrede, in het ervaren van vrede. Lieve gemeente van Abbebroek, gasten, mag u dat in uw leven kennen in een wereld vol onrecht, onzekerheid, chaos. Kerkelijk is er ook van alles gaande. Mogen wij in die wereld, door Gods genade, door het werk van de Heilige Geest, vrede kennen. Door het bloed van het kruis. Want daar komt hij. Hoe kan God vrede in mijn leven geven? Hoe kan God mijn zonde vergeven? Hoe kan ik in die verzoende betrekking met hem leven? Dat kan alleen door de Heer Jezus. Dat kan alleen omdat hij in deze wereld kwam. Dat kan alleen omdat hij aan het kruis van Golgotha wilde gaan hangen. En lieve gemeente, daar gaf hij zijn dierbaar, kostbaar bloed. Daar gaf hij alles wat hij te geven had. Daar hing hij in de toorn van God. Daar hing hij in de helse aanvechting. Weet je, en hij gaf alles wat hij had met volle liefde. En de vrede was zoek en was weg en was nergens meer. En de Vader verliet hem nog. En zo verwierf Jezus vrede. En zo kan God zijn gedachten van vrede omzetten in spreken van vrede. Merk op mijn ziel, had ik kunnen laten zingen, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Dat doet God, hè. Als God in je leven komt, als je God je bij de Heer Jezus brengt, dan ontmoet je de vredevorst en dan ontvang je vrede. En dan is het verzoend en is het vlak en dan is het goed. Kent u dat? Vrede door het bloed van het kruis. Gemeente, ik was van de week onderweg met de auto en toen reed ik langs een vrachtwagentje van Sanguine, als ik het goed zeg. En toen dacht ik, in het vrachtwagentje ligt bloed. Dat was mijn eerste gedachte. Ik dacht, dat is natuurlijk op weg naar een ziekenhuis. Dus in dat vrachtwagen, jongens en meisjes, dacht ik, zitten allemaal zakjes bloed in een doos. En dat wordt gebracht naar een ziekenhuis om daar menselijke levens mee te redden natuurlijk. Misschien bent u ook bloeddonor. Nou, daar heb ik heel veel respect voor. Voor mensen die dat soms jarenlang doen, hun bloed geven. Ik dacht, door dat bloed worden mensenlevens gered binnenkort. En toen dacht ik, en door het bloed van Jezus worden mensenlevens ook gered. En nog veel meer gered. En voor eeuwig gered. En gered van hun zonde, van hun schuld. Lieve gemeente, vanmorgen ben ik in uw midden. En mag ik het bloed van de Heer Jezus meenemen in de prediking, in het woord. En ik mag u aanbieden, het zakje bloed, om het zo te zeggen. En dat reinigt van alle zonden. En dat alleen hebben we allemaal nodig, weet je. Dat je schuilt achter het bloed, dat je door dat bloed vervuld wordt. Hoe zeg ik dat? Dat bloed, dat reinigt van alle zonden. Hoe slecht je ook bent, hoe verknoeid je de boel ook hebt. Wat voor spoor van vernieling in je leven ook nagelaten hebt. Dat bloed reinigt van alle zonden. Kom, lieve mensen, schuil achter het bloed van Jezus. Maar ik dacht van de week ook nog, misschien is het vrachtwagentje leeg. Misschien heeft de chauffeur het bloed al ergens gebracht en is hij op weg naar waar hij vandaan komt. En heeft hij dus geen bloed bij zich. Ja, dan kan je aan de buitenkant van het vrachtwagen natuurlijk niet zien. Maar gemeente, bij de Heer Jezus is altijd bloed voorhanden. Hij is nooit leeg. Hij is nooit dat je tot hem komt en dat hij zeggen moet, er is geen bloed meer. Nee, dat bloed van Jezus, gemeente, dat is zo kostbaar, dat is zo dierbaar en dat is zo overstelpend veel. Hoeveel mensen zijn er al door gereinigd van hun zonden, ook in dit kerkgebouw? Ik voel dat gewoon hier, hè, dat de eeuwen op ons neerkijken. Honderden jaren hebben mensen onder het woord gezeten. Heeft het bloed van Jezus naar het woord van Calvijn in de gemeente gedrupt? Is hier verzoening gegeven door God? Weet je, en dat bloed is er nog steeds en er is nog niks aan veranderd, er is nog niks in verminderd. En het drupt vanmorgen ook weer in het midden hier van de gemeente van Abbenbroek en het reinigt van alle zonden. En weet je, dan mag je zeggen, Heer Jezus, één druppel bloed, alstublieft, is voor mij genoeg. Gemeente, je hoeft er niet onder te douchen of hoe zeg ik dat, één druppel bloed is genoeg. Dat reinigt van al je zonden, van wat je dacht en deed en zei, van je erfzonde, erfschuld, alles gaat eronder. Eén druppel. En dan ervaar je, God denkt niet alleen aan vrede, maar hij geeft het ook. God heeft geen gedachte meer van kwaad nu over mij, want dat heeft Jezus verzoend en dat heeft Jezus aan het kruis meegenomen. God denkt geen kwaad meer van zijn kinderen. Gemeente, het is het evangelie. U zegt, dominee, kan het voor mij? Jazeker. Ja, en zegt een ander, maar ik ben al zo oud, dominee. Ik heb God zo lang laten staan. Kom dan nu maar. Ja, maar zegt u, dominee, als u wist wat ik allemaal uitgespookt heb in mijn leven, kom maar naar de Heere. Hij weet er raad mee. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Het bedekt heel je schuld. U zegt, is het echt zo? Ja, het is echt zo. Omdat dit Gods woord staat, toch? Dat God gedachten van vrede heeft, maar ook vrede biedt en vrede aanbiedt. En vrede verwerkelijkt, hoe zeg ik dat? En dan ervaar ik het. Aangevochten vrede, zeker. De duivel zit niet stil, klopt ook nog. Voor mijn beleving is het soms weg. Maar ik denk bij Gods kinderen is het wel het fundament. De ondergrond. Je valt er steeds weer op terug. God bevestigt het. God komt erop terug. God geeft weer nieuw zicht erop. Aan het heilige avondmaal laat God op de volk weer zien. Mijn kind, ik heb je lief. Je zonden zijn vergeven. Vrede, zij u lieden. En zo krijgen Gods kinderen inderdaad een hoopvolle toekomst in de diepste zin van het woord. Want God die gedachten van vrede heeft gekoesterd over mij, heeft ze ook uitgewerkt in mijn leven. En ik ervaar het ook, doordat ik bij de Heer Jezus schuil en op hem zie en in hem geloof. En dan krijgt Gods kind een toekomst vol van hoop. Een hoopvolle toekomst, een toekomst waar ik met hoop en verlangen naar mag uitzien. Want dan weet ik, ik moet door dit leven, dat is niet makkelijk soms. Ik ben nu 30 jaar predikant, bijna. Nou, dan weet je natuurlijk wel als dominee wat het leven is. En hoe het leven kan gaan en wat mensen soms meemaken. Ik heb pas nog een gesprek gehad met een echtpaar. En dan na anderhalf uur stop je ermee en denk je, lieve help. Wat kan een mens allemaal mee moeten maken? Nou, dat is misschien ook voor u het geval. Weet je? Maar als je een kind van God bent, dan mag je weten, dit ondermaanse, dit vol onvolkomen, dit zondige, dat is het laatste niet. Dat is het laatste niet, nee, dat is het voorlaatste. Een kind van God mag weten, er is een toekomst, er is een andere kant, er is een eeuwig leven. Kijk, en als u zegt, dat vind ik moeilijk, dat geloof ik dat is ook moeilijk. Maar hier staat het, God geeft toekomst en hoop. Dus God geeft aan zijn kinderen tenslotte die toekomst, het eeuwige leven, voor altijd bij hem zijn, straks op de nieuwe aarde. En God geeft hoop, zodat ik weet, ik kom er, ik zal er zijn, ik zal straks eeuwig God loven. U zegt, dominee, God geeft alles. Nou, precies, daar heb je het. Wat moet ik doen? Kolbrugge zegt, helemaal niks doen. Alleen maar bij de Heer Jezus schuilen. Ja, dat is het. Geloven, moet ik dan geloven? Nee, door de Heilige Geest. Door de Geest geloof ik. Daarom is dit een heel bevrijdend evangelie. Daarom was het goed om de reformatie te herdenken donderdag. Want dat is in de reformatie herontdekt. Daarvoor dan moest je werken en goede werken doen en dit en dat. En in alle godsdiensten zit dat nog. Je best doen en dan het beste maar hopen. En toen kwam Luther en Calvijn en noem ze allemaal maar op. En die zeiden, de mens hoeft helemaal niks te doen. God doet het. Je hoeft je alleen maar aan hem toe te vertrouwen. En dat doet de Heilige Geest ook nog. Daarom kunt u allemaal zalig worden. En daarom is het voor iedereen hoop. Gemeente, als wij verloren gaan, dat is heel verschrikkelijk. Ik hoop het niet voor u. Maar dan is het eigen schuld. En dan staan we voor de Heer Jezus, hij is de rechter. En dan zal hij ons liefdevol aankijken. En dan zal hij zeggen, je hebt het niet gewild. Nee. Ik heb het je aangeboden. Ik heb het je laten verkondigen. Ook op die herfstzondag in Abbebroek. Op 3 november, ik heb het gezegd, dat mijn vader gedachten van vrede over je koesterde. Maar je ging door en je leefde verder en je dacht later nog wel eens een keertje of je moet je gegeven worden. En gemeente, dan ga je verloren met je gedoopte voorhoofd en heb je het geweten ook. En ik heb al eens bij een van de Puritijnen gelezen, dan kom je in de hel terecht natuurlijk, verschrikkelijk. En die zal nooit meer eindigen, hè, want het eeuwige leven in de hel en de hemel, nieuwe aarde, dat is eeuwig, dat is zonder einde. En dan zegt een Puritein ergens, dan ga je huilen natuurlijk, staan in de Bijbel, wening. En dan zegt een Puritein, als zou je een oceaan vol gehuild hebben, dan houdt dat nog niet op. Nee, want het is eeuwig. Gemeente, en diezelfde Puritein zegt, wij hangen van nature aan een spinrag boven de hel. Die komt ook binnen. Dus wij zijn in groot gevaar. Als u onbekeerd bent, als jij de Heer niet kent, dan bent u een zeer groot gevaar. Want we zijn ons leven niet zeker. Ik had vrijdag nog een begrafenis, maar het was van een oude mevrouw. Maar in korte tijd was haar leven voorbij, dat kan. En dat kan bij ons ook zo zijn. We kunnen zo naar huis gaan en je kunt tegen een boom rijden. Of iemand anders kijkt niet goed uit en die rijdt jou aan. Ik hoorde vanmorgen op de radio trouwens, u had dat misschien ook gehoord, in Limburg. Een auto-ongeluk gebeurd met een aantal auto's, 1 dode. Ik preekte pas in Zeeland, Kerkwerve, 2 weken terug. En er was bij Nieuwerkerk een jong stel midden in de nacht op de verkeerde weg helft terechtgekomen. Allebei overleden. Gemeente, dat is de werkelijkheid, hè? En daar wil je natuurlijk niet aan denken, daar wil je maar van je weg zijn. Maar dat is zo. Wij zijn ons leven niet zeker. En als wij onbekeerd zijn, dan gaat het niet goed. Dan gaan we voor eeuwig verloren. En nu vanmorgen heb ik u laten zien dat dat niet hoeft. Want er is een God die zijn armen uitspreidt. Er is een heiland die zijn bloed gegeven heeft. Er is een God die gedachten van vrede over me koestert. Gemeente, val hem alstublieft te voet. Leef niet zonder God verder. En ervaar het dan, als je tot de Heer de toevlucht neemt, dat in hem vrede is en genade en dat je elke dag krijgt wat je nodig hebt. En weet je, dan komt het levenseinde. En dan had ik ook kunnen laten zingen, bedenk ik nu, maar dan gaat Psalm 37 in vervulling. Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd en de nieuwe aarde erven. En dat is de toekomst, volk van God. Hè? En daar mogen we op hopen. En onze hoop zal eens overgaan in aanschouwen, zegt de apostel. En dan is het dan ook een eeuwigheid. Weet je, dan zeiden ze in mijn vroegere traditie, dan heb je een eeuwigheid nodig om God daarvoor te danken. Ik denk dat het zo is. En weet u, dan hoop ik dat wij allemaal straks aan het danken zijn. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Genadige, barmhartig hier in de hemel, dank u wel voor dit bijzondere woord. Voor deze bijzondere belofte die ooit gericht werd aan het Joodse volk en nog steeds voor Israël geldt, maar vanmorgen in ons midden mocht worden verkondigd. Heer, wij die kwaad doen en daarom kwade gedachten hebben verdiend. Wat wonder om dan vanmorgen te horen dat u gedachten van vrede over ons koestert en dat u ze ook werkelijkheid laat worden. En dat er zo mensen in deze wereld komen en zijn en geweest zijn die toekomst en hoop kregen. Mooi dat de organist dan meepreekt en het over de grote morgen net had in zijn spel die aan zal breken. Als de bazuinen zullen klinken en we zullen bukken voor uw majesteit. Heere, laat het dan mogen zijn met liefde. Er zijn ook andere bukkers straks die door de knieën heen worden gedrukt. Omdat ze nooit hebben willen geloven, maar er zal een volk zijn dat neervalt en u aanbidt en looft en prijst. Heer, dat er allemaal bij mogen horen. Dat u dan nu al toekomst en hoop geeft door het werk van de Heilige Geest. Dat we straks na die grote morgen, na dat bazuingeklank, voor eeuwig bij u mogen zijn. Verzoend, gered, geborgen. Door het kostbare bloed, Heer Jezus, van u. Wij danken u voor deze dienst. We bidden u om uw zegen over de rest van deze dag. Geef ons goed samen zijn na de dienst als we elkaar ontmoeten bij de koffie en de thee. Wilt u de rest van deze zondag bij ons zijn als we samen zijn of alleen. Breng ons vanmiddag ook weer samen. Zegen ook die dienst en voorganger. Heer, we bidden voor dominee Volkerts die deze gemeente mag dienen. Zegen onze broeders samen met allen die hem lief zijn. Mogen we zo elkaar in uw handen leggen. Wil onze zonden vergeven. Wil ons niet doen naar wat wij doen. Maar koester niet alleen gedachten van vrede over ons, o God, maar mogen het in ons leven ook ervaren. Zo loven en prijzen we uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 29, het zesde vers. Gemeente, omdat het van de week de herdenking van de reformatie was, zullen we zo na de zegen nog de twee versen van het lied van Maarten Luther zingen. Een vaste burcht is onze God. Maar verhef eerst uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.